Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, mag ik jullie hartelijk verwelkomen op onze lange bedevaartstocht door tijd en ruimte op Bedevaart met Maria. Een lange tocht naar plaatsen waar volgens geschiedkundige bronnen en overleveringen Maria is verschenen door de eeuwen heen. Plaatsen die echte bedevaartsplaatsen zijn geworden of waar Maria verschenen is in het leven van personen, veelal die later heilig werden verklaard en een grote betekenis waren in de geschiedenis van de kerk en ook de samenleving. En zo waren we gekomen in de tweede helft van de 14e eeuw. Maar graag zou ik eerst willen starten met een mooi artikel uit de katholieke website Aletheia. Alle verhalen en getuigenissen die we in deze reeks reeds doornamen, tonen heel duidelijk aan hoe Maria actief meewerkt in de evangelisatie, de verkondiging van de blijde boodschap door de wereld heen en in het leven van ieder van ons. En de titel van het artikel luidt: Weet u dat de Maagd Maria elke dag voor u zorgt? De Maagd Maria is onze moeder. Zij onderwijst en begeleidt ons hele leven lang. Zo handelt zij in ons dagelijks leven om onze ziel te openen voor de werking van de Heilige Geest en om ons te leiden op de weg van het gebed. De moeder van God heeft altijd in de intimiteit van de Heer geleefd. Vanaf het eerste moment van haar bestaan was er in haar een volle, steeds groeiende drang die haar in het hart van God bracht. In al zijn gedachten, verlangens en gevoelens. Maria leeft voortdurend in de aanwezigheid van God, want ze is volledig aan hem overgeleverd, zonder zich ooit in zichzelf te keren. Deze liefdesbeweging in haar wil zij met alle kracht van haar wezen ook het onze maken. Want zij is de moeder van het leven en het leven is haar zoon. En zo worden in het artikel vier belangrijke kenmerken van Maria weergegeven. Voor eerst, de Maagd Maria leert ons de stilte. Zij leert ons de stilte, maar niet zomaar de stilte. Het is de innerlijke stilte zonder welke er geen gebed mogelijk is. Deze stilte is soms zo moeilijk voor ons, omdat we zo graag praten of verstrooid zijn, afgeleid door duizend onbelangrijke zorgen. De moeder van God bezit een diepe stilte in zich, omdat ze eenvoudig is. Ze is alleen aan God gehecht en zoekt alleen zijn wil. Deze stilte is niet de stilte die plots optreedt, zoals op het einde van een strijd. Zij onthult ons het geheim van de stilte en dat heeft te maken met haar ingesteldheid. Deze stilte is de vrucht van instemming, overgave aan de Heer. Dit brengt ware vrede in de ziel en daarom volstaat het je over te geven met alle vertrouwen als een kind aan Maria. Een tweede kenmerk is, de Maagd Maria bemiddelt voor ons. In de Rozenkrans herhalen we steeds weer: bid voor ons arme zondaars. Dit nederige gebed dat voorkomt uit de diepte van onze armoede, verdiept in ons de dorst naar verlossing. Als we dit smeekgebed op een nederige manier doen, zal deze kreet ons hart geleidelijk aanbreken en openen voor het licht van de Heilige Geest om ons over te geven aan zijn barmhartigheid. Maria is de eerste van alle schepselen die een gebroken hart had. Zij weet wat zonde betekent. Maar zonder zelf te hebben gezondigd, omdat ze haar zoon aan het kruis heeft zien sterven, vanwege ook onze zonden. Eigenlijk was zij het eerste schepsel dat vergeven werd, omdat ze bewaard is gebleven van de erfzonde. Het toppunt van vergeving. Derde kenmerk. En de term wordt gehaald uit de informatica. De maagd Maria is als een firewall, zoals het systeem in een computer om deze te beschermen tegen indringers. God is heel dicht bij ons, maar hij is ook de totaal andere en zijn liefde is een verslindend vuur. Eigenlijk te groot voor ons. Het heeft iets ondraaglijks. En daarom betekent Maria een bescherming, een firewall. Hoe meer we naar deze liefde van God verlangen, hoe meer we de nederigheid van Maria nodig hebben om er te kunnen intreden. Deze brandende liefde van God kunnen we dragen als we ermee instemmen om klein te zijn, zoals Maria en samen met haar. En waar manifesteerde Gods liefde zich het krachtigst? Bij het kruis. En het is precies daar dat Jezus ons zijn moeder gaf, zodat we met haar weer kleine kinderen kunnen worden, die in staat zijn om het mysterie van de drie-ene liefde binnen te gaan. De brandende liefde van de drie-eenheid leidt ons naar de armen van Maria, als een toevluchtsoord voor ons haar kinderen. En tenslotte een vierde kenmerk wordt vermeld. De maagd Maria leidt ons naar Jezus en Jezus leidt ons naar haar. Laten we duidelijk zijn. Het doel is Jezus. Zelfs als het gericht is tot Maria, de heiligen en de engelen, is ons gebed in wezen alleen voor God. Als we kinderen leren bidden, is het belangrijk om Jezus en Maria niet op één lijn te stellen. Maar anderzijds is er geen concurrentie tussen Jezus en Maria, alsof we door het bidden de ene of de andere zouden verwaarlozen. Maria houdt niets voor zichzelf. Ze keert zich en ons voortdurend naar haar zoon toe. Tegelijkertijd, hoe meer we het gebed in het hart van ons leven plaatsen, hoe meer we de behoefte voelen om te vertrouwen op de smeekbeden van ons lieve vrouw. Tot daar, deze vier kenmerken over Maria. Ze roept ons op om stil te zijn. Ze bemiddelt voor ons. Ze is als het ware een firewall. En leidt ons tenslotte naar Jezus, maar ook Jezus leidt ons naar haar. Oh, Beste vrienden, na deze korte gedachten over Maria starten we ons volgende etappe op bedevaart met Maria. En ik stel voor naar Spanje op reis te gaan. En wel centraal, tussen de hoofdstad Madrid en de steden Salamanca en Valladolid. En daar ligt de stad Segovia. Dus een 90 kilometer ten noordwesten van Madrid. Maar eigenlijk moeten we nog een 30 kilometer vanuit Segovia noordwestwaarts stappen om aan te komen in het bedevaartsoord van Santa Maria la Real de Nieva. Maar we laten ons terugflitsen naar het einde van de 14e eeuw. We herinneren ons hoe Portugal en Spanje, uitgenomen het noorden, sinds de 8e eeuw onder islamitische heerschappij stonden. Dit duurde tot in de 13e eeuw, met uitzondering van het islamitische koninkrijk Granada in het zuiden van het land dat pas in 1492 werd bevrijd. Ondertussen waren er verscheidene christelijke staten ontstaan, zoals in het noordelijke deel, Aragon, Navarra, León, Galicië, Castilië en ook Portugal. En door koninklijke huwelijken bleven er twee belangrijke over. Castilië, centraal in het noorden, waarbinnen Segovia en de bedevaartplaats liggen, en Aragon, ook in het noorden, maar meer oostelijk. In die 14e eeuw brak ook over gans Europa de pest uit tussen 1347 en 1352 en dus ook volop in Spanje, met als gevolg een totale ontwrichting van het land met zelfs een successieoorlog of burgeroorlog tot gevolg tussen 1351 en 1369. En zo komen we iets later bij het jaar 1390 met koning Hendrik III van Castilië, die na de plotse dood van zijn vader op 11-jarige leeftijd de troon besteeg. Ruziënde edelen ontketenden een burgeroorlog, maar de jonge koning kon heel snel orde op zaken stellen, tevens door zijn huwelijk met de uit Engeland komende Catharina van Lancaster en Castilië. Met deze nieuwe koning won de kroon aan sterkte en stabiliteit en slaagde Hendrik III erin de invloed van de adel te verminderen, daarbij gesteund door de opkomende steden. Hij slaagde er ook in vrede te sluiten met Portugal en herwon verdere gebieden op de Moren. Tot zover deze wel heel beknopte historische omkadering. Maar laat ons even in de sfeer komen met Castiliaanse volksmuziek.
Serranita de mis entreteras, anda serranita, no me hagas sufrir, que si no me besas me muero de pena, sal a tu ventana y dime que sí,
que sí.
La mujer que es muy prudente, a mí yo voy la cancela, le dije al mozo que pare, que no conviene su espera,
que no conviene su espera.
empezado.
Anda, serranita de mis entreteras, anda, serranita, no me hagas sufrir. Que si no me besas me muero de pena, sal a tu ventana y dime que sí. Anda, serranita de mis entreteras, anda, serranita, no me hagas sufrir. Que si no me besas me muero de pena, sal a tu ventana y dime que sí.
Que sí.
Este veneno que ronda, le dice el padre a la moza, son de buenas intenciones, dile que ya no se esconda, dile que ya no se esconda, si quieres salir contigo, que yo guardo la escopeta, y que venga a hablar conmigo.
Anda, serranita de mis entreteras, anda, serranita, no me hagas sufrir. Que si no me besas me muero de pena, sal a tu ventana y dime que sí.
¡Que sí!
Anda, serranita de mis entreteras, anda, serranita, no me hagas sufrir. Que si no me besas me muero de pena, sal a tu ventana y dime que sí.
¡Que sí!
Welkom bij Radio Maria.
Maria. 1392. Bedevaartsoord van Santa Maria la Real de Nieva, op een 30 kilometer vanuit Segovia noordwestwaarts. Wat is er gebeurd in de maand september van 1392? En een antwoord vinden we op de website van het heiligdom. Zelf onder de rubriek Historia. Een herder genaamd Pedro Amador Vázquez verzorgde er zijn kudde schapen. Hij was de zoon van Juan Amador en Maria Vázquez. Een bescheiden gezin uit het meer noordelijk gelegen Valladolid. Pedro was wees geworden en terechtgekomen in het dorpje Santa Maria la Real de Nieva. Hij was er in dienst van een zekere Maria Crespo. Maria, de moeder gods, verscheen aan hem en vertrouwde hem een dubbele missie toe. Hij moest de bisschop van de stad Segovia gaan opzoeken en hem vragen in dit leisteengebied te komen, waar Maria was verschenen, om daar haar beeltenis op te graven en een altaar op te richten ter ere van de moeder gods. Maria beval Pedro ook met zijn staf op de grond te slaan, waarna terstond een bron ontsprong. Maria beloofde hem ook op de kudde te letten terwijl hij de bisschop zou opzoeken. Maar tweemaal moest de herder bij bisschop Don Alonso de Frias aandringen. Toen de herder de eerste maal bij het bisschoppelijk paleis aankwam, werd hij uitgelachen, voor gek verklaard en zelfs geslagen. Maar dit ging met zoveel oproep en lawaai gepaard dat de bisschop zelf buiten kwam kijken wat er gaande was en dan toch herder Pedro aanhoorde. De bisschop vroeg aan de herder om aan de dame een lofwaardig bewijs te leveren over wie zij was. Met een gebroken hart keerde de herder terug naar de plaats waar hij zijn schapen had achtergelaten, en daar verscheen de maagd Maria weer. Pedro smeekte Maria deze opdracht aan iemand anders met meer capaciteiten toe te vertrouwen. Maar de dame herhaalde dat hij deze opdracht moest vervullen. En als bewijs vroeg zij hem een wit bord te nemen in de vorm van een kruis, en niemand zou het uit zijn handen kunnen rukken dan alleen de bisschop. En zo kwam de herder voor een tweede maal aan het bisschoppelijk paleis, waarna de spotternijen hervatten en men tevergeefs poogde het kruis uit zijn armen te rukken. Maar bisschop Don Alonso kon het zonder moeite overnemen, gaf het terug aan de herder en verplichtte zijn bedienden het opnieuw af te nemen, wat nooit lukte. Geconfronteerd met dit gebeuren ging de bisschop op 9 september 1392, vergezeld van familieleden, ridders, edelen, geestelijken en diverse mensen, naar de verschijningsplaats, begeleid door Pedro Amador. Ter plaatse gaf Pedro de plaats aan waar ze een afbeelding van de dame zouden vinden. Maar bij aanvang, bij het graven, vond men niets. Pedro werd ontmoedigd. Maar toch, even later vond men een lei die groter was dan de andere, en deze, eenmaal verwijderd, ontdekte men eronder een kleine put met een kleine tunnel waarin zich het beeld van Maria bevond. Met grote zorg plaatste men het beeld op de grote leisteen en staken er enkele kaarsen omheen. Een altaar werd opgericht en een ware cultus startte met vele wonderen en genezingen.
Decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgencita, milagrosa, eres tú la estrella más hermosa de la creación. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. Tu bondad.
A ti venimos, madrecita, con nuestros cuerpos más cansados que la última ocasión, pero con un amor tan grande para ti que no nos cabe en el corazón, porque eres consuelo divino, luz de todos los caminos. Gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos.
Virgencita adorada, no me puedo ir sin decirte mil gracias. Tú sabes por qué. Y teniendo el momento te quiero pedir. Por los que de justicia se mueren de sed.
We bevinden ons dus in een klein gehucht op een 30 kilometer van de stad Segovia, waar Maria in 1392 verscheen aan herder Pedro Amador Vázquez en waar op aanwijzing van Maria, in aanwezigheid van de bisschop, een Maria-beeldje werd opgegraven en een opgericht altaar uit leisteen geplaatst. Een ware cultus startte dus met vele wonderen en genezingen. Op een dag deelde de bisschop al dit gebeuren mee aan koningin Catharina van Lancaster, pas gehuwd met koning Hendrik III van Kastilië, en op dat ogenblik verblijvend op het kasteel in Segovia. De koningin was zeer geïnteresseerd en bezocht terstond, ook vergezeld van edelen en ridders, deze verschijningsplaats. Ze was vooral zeer getroffen door de geloofsgetuigenissen van de vele aanwezige mensen in deze zo armzalige omgeving. Zij richtte zich tot paus Clemens VII, toen nog residerend in Avignon, om aalmoezen in de koninkrijken van Spanje te verzamelen voor de bouw van een nieuwe kerk en om deze kerk toe te vertrouwen aan de zorg van de Dominicaanse monniken van het klooster van Santa Cruz in de nabije stad Segovia. En alzo vond in 1399 het gevonden beeldje van Maria, toen gekend als Nuestra Señora de la Soterania, van de ondergrond, een mooie plaats op het altaar in een nieuwe kerk, trouwens gebouwd op de plaats waar het beeld werd gevonden. En inderdaad, schriftelijke bronnen die de gebeurtenis vermelden, zoals de Cronica General de España en de hedendaagse paleiskronieken, zoals de kroniek van staatsman Pedro López de Ayala, verwijzen naar de ontdekking van het beeld, de bouw van een heiligdom en de bouw van een klooster kort daarna. En dan later, als gevolg van de grote mensenmassa's die zich rond het heiligdom verzamelden, leidde dit tot de oprichting van andere gebouwen, waaronder een herberg enzovoort. Ook werd de kerk reeds snel uitgebreid. De koningin overwoog ook de oprichting daar ter plaatse van een nieuwe gemeente met vrijheden. Dus los van de stad Segovia. Ook om rechtstreekser controle te hebben over het respect en de zuiverheid van de cultus van het heiligdom. Maar dit ging niet zonder slag of stoot, vooral vanuit de stad Segovia, die liefst alles naar zich toetrok. Maar de koningin ontving van de paus twee decreten om een volledig zelfstandig bedevaartsoord op te richten en uiteindelijk ontstond er ook een nieuwe gemeente, Santa Maria la Real de Nieva, in 1395 na de ondertekening van een oorkonde. Het dorp bekwam later ook enkele privileges, zoals onder andere belasting- en dienstplichtvrijstellingen, voordelen die elders zeldzaam waren, zelfs ook in de stad Segovia. Uiteraard werd de regio een sterke aantrekkingsplaats en werd met de jaren sterk bewoond met nieuwe boeren, herders, wevers en zelfs enkele edelen. En zo werd gans het dorp een bloeiende bedrijfsregio met productieve ambachtslieden, textielbedrijven en handelsbetrekkingen met vele steden en gemeenten in Castilië en de rest van Spanje. Privileges die zelfs bleven geldig tot koning Ferdinand VII, eerste helft 19e eeuw.
Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro rey. La vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, la Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecar.
Desde hoy
hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María, sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Oh.
de grote feesten in de gemeente Santa Maria la Real de Nieva, ter ere van Maria, de Virgen de la Sotteragna, vallen elk jaar van 6 tot 11 september, met als hoogdag uiteraard 8 september. En zoals overal een samengaan van devotie en volksfeest. Een van de bekendste tradities is de Ofrecimiento de los Cirios, of het aanbieden offeren van de kaarsen. In de namiddag van 7 september verzamelen vrouwen, pedidoras genaamd, in traditionele klederdracht, die elk een van de 4 hoofdstraten van de stad vertegenwoordigen, fondsen voor het broederschap van de Virgen de la Sotteragna. Ook brengen de inwoners naar de bedevaartkerk een grote kaars, gedragen door 2 jonge mannen tevens in traditionele klederdracht, en alles begeleid door een muziekband. Als de groep bij de kerk aankomt, ontvangt de pastoor de kaars en houdt eerst een processieomgang in de kerk om dan de kaars te plaatsen aan het hoofdaltaar. Op dat moment houdt de muziek op te spelen en treedt er een stilte op. Dan klinkt een belletje en zingt een zangeres een lied ter ere van de Virgen de la Sotteragna, begeleid door een klein tamboerijn die ze zelf vasthoudt. Elke strofe begint met 1 of 2 letters uit het woord Sotteragna. Het is een gebed voor de gunsten die men ontving, om steun en bijstand en een eerbetoon aan Maria, als een rijke parel van dit huis. Het eindigt met tot ziens, mooie Sotteragna, vereerd in heel Spanje, als afscheid geven we je een Viva la Sotteragna. En we gaan even naar een stukje luisteren. Het vat aan met het belletje dat rinkelt tijdens de stilte.
Welkom bij Radio Maria.
Een vurige vereerster van de Virgen de la Sotteragna in de nieuwe opgerichte vrije gemeente Santa Maria la Real de Nieva was, onder andere, koningin Blanca I van Navarra, die trouwens bij haar dood in 1441 begraven werd in de kerk van het heiligdom. Zij lag vooral aan de oorsprong van de verspreiding van deze verering over gans Castilië en zelfs erbuiten. Zo gaf zij opdracht voor het vervaardigen van vele reproducties van het oorspronkelijke beeld die terechtkwamen in meer dan 20 steden onder de naam Sotteragna de Nieva of Virgen de Nieva. Op te merken is ook dat het originele beeld zwaar werd beschadigd bij een brand op 8 juni 1900 en een nieuw beeld, dat wel de overblijfselen van het originele in zich bewaart, werd gecreëerd door beeldhouwer Aniceto Marinas. Maar misschien stelt u zich de vraag Van waar komt eigenlijk het originele beeld dat in 1392 werd opgegraven op aanwijzen van herder Pedro zou kunnen afkomstig zijn? Wel, dit is niet zo duidelijk. Een bron vermeldt dat het werd meegenomen uit het Heilig Land door de eerste bisschop van de nabijgelegen stad Segovia, de heilige martelaar Joriteo de Segovia, overleden in het jaar 71 na Christus en die een leerling was van de heilige Paulus en later de leraar van de heilige Dionysius. Maar andere bronnen ontkennen het dan weer. Alleszins is bijna zeker dat het werd ingegraven tijdens de eeuwenlange moslimbezetting, opdat ze niet zou ontheiligd worden, wat ook voor vele andere beelden en relikwieën gebeurde. Zoals bijvoorbeeld voor het Mariabeeld in de stad Segovia, waarbij dan wel nog een perkament werd gevonden met uitleg. Dus hetzelfde is zeker gebeurd met het beeld van dit heiligdom, maar daarna kwam het volledig in de vergetelheid tot het jaar 1392. We gaan nog luisteren naar een lied ter ere van Maria, vereerd onder de naam van Virgen de la Soterania of Virgen de Nieva. Het is een live opname in de kerk van het heiligdom, na het novenengebed, dus met wat geluid op de achtergrond, maar dat maakt het ook echt alsof we er zelf vertoeven. Beste vrienden, nog even een bijzonder bericht in verband met deze bedevaartplaats en de verering van La Virgen de la Soterania. Ik sprak over koningin Blanca I van Navarra, die aanvang 15e eeuw vele reproducties liet vervaardigen voor de verspreiding van de verering van deze Onze Lieve Vrouw. Wel, bij het opzoeken vond ik in Wikipedia in het Engels Our Lady of Soterania de Nieva, maar vereerd in de Filipijnen. En daar wou ik meer van weten. En wat is de link? Daarvoor moeten we naar de Filipijnse stad Caloocan City, een 20 kilometer ten noorden van de hoofdstad Manila. En daar bevindt zich het beeld van de Nuestra Señora de Nieva de Caloocan in de Sint-Rochus-kathedraal. Deze Onze Lieve Vrouw en de heilige Rochus worden reeds eeuwen vereerd als de beschermheiligen van de stad. De werkelijke oorsprong van dit beeld is ook niet helemaal duidelijk wegens de schaarste aan archieven. Algemeen wordt wel aangenomen dat in 1765 frater Manuel van Queto op de plaats waar nu deze kathedraal staat er een kapel bouwde toegewijd aan Sint Rochus van Montpellier en aan de Spaanse Nuestra Señora de Nieva. De twee beelden van Maria en Sint Rochus zouden zijn gebracht naar de Filipijnen door paters Augustijnen uit Spanje. Maar terzelfde tijd in de Chinese wijk van Manila, de wijk Binondo, een 20 kilometer van Caloocan, had een rijke mestiz, Don Antonio Tuazon, geboortig uit een Spaanse vader of moeder, een ivoren replica laten vervaardigen van de Virgen de la Soterania die hij had leren kennen. En het kwam terecht in de parochiekerk van Binondo sinds 1762, waarna een bijzondere devotie ontstond over gans Manila. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het beeld in veiligheid gebracht, maar tot op vandaag weet men niet waar het zich bevindt. Daar beide plaatsen, Binondo en Caloocan City, niet ver uit elkaar liggen en vele Chinezen en mestizen er wonen, vermoedt men dat beide verhalen aan elkaar te koppelen zijn. Wat een feit is, is dat er vele wonderen worden toegeschreven aan Nuestra Señora de Nieva, dus vandaag vereerd in de kathedraal van de stad Caloocan City in de Filipijnen. In de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond er wel wat verwarring rond de juiste interpretatie van de titel Nieva. Was het wel verbonden met de verering in Spanje of niet? Want het woordje Nieva betekent ook sneeuw. Dus kon de Filipijnse verering verwijzen naar Ons Lieve Vrouw van de Sneeuw, vereerd in Rome, welke aan de oorsprong ligt van de oprichting van de basiliek Maria Maggiore. Maar in 2015, naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de oprichting van de kathedraal, herstelde bisschop Pablo Virgilio David door een plechtige verklaring de verering van deze Virgen de la Soteriana of Nuestra Señora de Nieva, welke dus ook vereerd wordt in Spanje. Waarbij Nieva dus verwijst naar het bedevaartsoord in de gemeente Nieva in Spanje. Dat was na een grondig historisch onderzoek waarbij een drietal documenten naar boven kwamen, zoals bijvoorbeeld een noveentekst uit 1780, die tevens overeenkwam met de noveentekst gebeden in Spanje. En de grote feestdag daar in de Filipijnen is ook 8 september. En zo pronkt er dus ook een Mariabeeld Virgen de la Soterania aan het hoofdaltaar in deze Filipijnse kathedraal, waarbij zelfs een trapje werd gemetst, zodat de pelgrims er nog dichterbij kunnen aanschuiven. En zo komen we, beste vrienden, aan het einde van deze etappe en halte in het Spaanse bedevaartsoord, nabij de stad Segovia, om uiteindelijk nabij de hoofdstad van de Filipijnen, Manila, terecht te komen.
María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías. El susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés. Que llevas al Señor y no te consumes. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret. Lleva la alianza. El santuario de la gloria del Señor.
Despierto que soy.
Beste vrienden luisteraars, ik stel voor in de resterende tijd van deze uitzending, of beter gezegd etappe in onze bedevaartreis, nog één bedevaartsoord te bezoeken. Een kort bezoek. En daarvoor blijven we in Spanje. En we vertrekken vanuit Santa Maria la Real de Nieva nabij Segovia in zuidoostelijke richting via Madrid, richting Valencia en halverwege ligt Garabala. Dus toch een goede tocht van een 380 kilometer. Garabala is eigenlijk een kleine gemeente met vandaag slechts een 144 inwoners, gelegen in de vruchtbare vlakte van de rivier Hoyos de Moya. En daar staat wel een heiligdom, bestaande uit twee kloosters uit de 16e en 17e eeuw, met ertussen een beetje verborgen de parochiekerk van San Sebastian. Deze kloosters werden gebouwd door de Orde van de Trinitariërs, opgericht einde 12e eeuw nabij Parijs. Het oorspronkelijke doel van deze orde was het vrijkopen of ruilen van christelijke gevangenen en slaven uit de handen van de Sarrazenen. En in deze kerk wordt de Virgen de Tejeda vereerd. En de naam Tejeda verwijst naar Tejo, wat eigenlijk verwijst naar de taxusboom. Dus vrij vertaald de maagd van de taxusboom, of genaamd het heiligdom van Nuestra Señora de la Tejeda. Welk verhaal is er te vinden? Wel, niet zo uitgebreid. Uit mijn eerste bron werd vermeld het jaar 1395. Maar bij het doornemen van plaatselijke website wordt telkens verwezen naar het jaar 1205. Dus keren we even iets verder terug in de tijd. Een jonge herder, Juan genaamd, zag er plots een fel verlichte taxusboom en de maagd Maria. En toen hij naderbij kwam, vond hij een klein beeldje van Maria tussen de takken. Dit verschijnsel gebeurde gedurende 8 nachten. Ook deze herder werd door Maria naar de bisschop gezonden met de vraag een kerkje op te richten. En zo kwam er aanvankelijk een kleine kluis ter ere van Maria. Ook had de herder bij zijn bezoek aan de bisschop een steen in zijn rechterhand met de typische kruisafbeelding opgetekend die verwees naar de orde van de Trinitariërs. Het was de wens van Maria dat deze orde zich op deze plaats zou komen vestigen. En de toenmalige bisschop Julian de Cuenza, trouwens later heilig verklaard, bracht hun stichter, de heilige Johannes van Mata, en de toenmalige algemene overste Guillermo Escoto op de hoogte van de wens van Maria. Terstond kwam er een primitief klooster op de plaats van de verschijning, waarvan vandaag nog de fundamenten bestaan. De gebouwen welke we vandaag zien gaan terug naar de 16e eeuw. Nog een woordje over het beeldje zelf. Of het nu nog het originele stenen beeld is, is moeilijk te achterhalen. Er waren twee belangrijke restauraties. Zoals voor eerst na een brand in 1927. Later in 1936, tijdens de Spaanse Revolutie, werd het beeld uit een raam gegooid waarbij het in stukken brak en door een toegewijde vrouw vlug in veiligheid werd gebracht. Ook hier in het huidige beeld zitten nu wel steenfragmenten van het vroegere beeld. Maar zeer merkwaardig is het resultaat van twee onderzoekingen in de jaren 90 van de vorige eeuw. Van deze steenresten, waaruit het vroegere beeld werd uitgehouwen. En het resultaat daarvan verwijst naar de, volgens de ene studie, 6e, 7e eeuw en een andere studie naar de 9e, 10e eeuw. En zoals een zekere Manuel Martinez Garcia schrijft, het heiligdom is het symbool waardoor de mens door de berg, de vallei, de grot, de rivier, de bron, de boom, het bos in contact komt met het goddelijke en zich het heilige eigen maakt. Tot zover, beste vrienden, zoals ik zei, het korte bezoek aan de Nuestra Señora de la Tejeda in de kleine gemeente Garabala, gelegen tussen Madrid en Valencia. Beste luisteraars, hartelijk dank voor het meereizen op onze lange bedevaartstocht, vandaag volledig in Spanje. En wilt u weten waar we volgende keer naartoe trekken? Wel, dan nodig ik jullie uit voor een volgende uitzending van Op Bedevaart met Maria. Dank voor het luisteren en nog een mooie dag toegewenst. U kan nu nog luisteren naar de sfeer van een processie in het bedevaartsoord met veel ambiance, muziek en trommelgeluid. En daarna een live opgenomen hymnelied ter ere van deze Nuestra Señora de la Tejeda.